Tussen zondag 5 gemeente, de laatste keer dat we het troostboek uit Heidelberg opengeslagen hebben, en deze dienst vanavond liggen twee andere zondagen. De zondag van eerste kerstdag en de zondag van nieuwjaar. En het is daarom goed om aan het begin van de dienst ook even terug te kijken, zodat we de aansluiting bij zondag 5 vanavond niet mislopen. Dat gevaar lopen we natuurlijk altijd. En het is daarom ook goed dat de predikant op zijn hoede is, dat hij niet de zondagen apart gaat bepreken als zelfstandige onderwerpen. Keer op keer is de gouden draad van elke zondag die vraag waarmee het troostboekje begint: wat is uw enige troost in leven en in sterf? In een catechismusprediking waar die vraag niet op de een of andere manier, al is het tussen de regels doorklinkt, slaat de plank mis. Van zondag 1 tot en met zondag 52 is het hoofdonderwerp steeds troost. Enige troost. Om nog een andere reden is het trouwens belangrijk om vanavond te voorkomen dat we de aansluiting bij zondag 5 missen. Namelijk omdat deze twee zondagen, en dat benadrukte ik vooral toen in de preek van zondag 5, een eenheid vormen. Het gebeurt nogal eens dat ze inderdaad uit elkaar worden gehaald, maar dat is op geen enkele manier de bedoeling. Wat ik toen zei, wil ik nu ook herhalen, dat is dat om praktische redenen, en niet anders dan om praktische redenen, de opstellers van Heidelberg gekozen hebben voor twee zondagen. Om in die twee zondagen het werk en de persoon van de middelaar kort uiteen te zetten. Zondag 5 en 6 moeten dus ook als een eenheid gelezen worden. Tussen dat eerste deel van de Heidelberger, stuk van de ellende, en zometeen die belangrijke zondag waar de Heidelberger catechismus om scharniert, om het zomaar te zeggen, een van die scharnierzondagen, zondag 7 en zondag 23. Om vlak voordat wij inderdaad op dat moment staan, zondag 7, eerst onderwezen te worden in de persoon en het werk van de middelaar. Dat dat de bedoeling is van de opstellers uit Heidelberg, maakt ze trouwens zelf ook duidelijk. Niet alleen in de inhoud, het onderwerp, maar ook in de manier waarop de zondagen opgebouwd zijn. Ik wil dat toch vanavond aan het begin van de preek even de vinger bijleggen. Ook omdat we met elkaar afgesproken hebben dat we in de eerste ronde door de Heidelberger catechismus vooral zouden letten op de hoofdlijnen, de theologische hoofdlijnen van dit prachtige boekje. Wat is namelijk het geval? Kijkt u maar even met me mee naar de inleiding van zondag 5, die eerste vraag. Als we die eerste vraag even samen lezen en ook de aanleg van het antwoord, dan zullen we die zo meteen leggen naast de eerste vraag van zondag 6. Die vraag klinkt in zondag 5, aangezien wij dan naar het rechtvaardig oordeel van God, het rechtvaardig oordeel van God, tijdelijk en eeuwige straf verdiend hebben, is er enig middel waardoor wij deze straf zouden kunnen ontgaan en wederom tot genade komen. En dan begint het antwoord ook bij Gods gerechtigheid. God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. Wat opvalt, en je zou eigenlijk zondag 5 zo naast zondag 6 kunnen leggen als twee parallelzondagen, is dat zondag 6 precies op diezelfde manier ook begint. Kijk er maar mee, er wordt gevraagd: waarom moet hij, dat is dan de middelaar, een waarachtig en rechtvaardig mens zijn? Dan begint het antwoord: omdat de rechtvaardigheid van God dat vordert. Zowel aan het begin van zondag 5, de rechtvaardigheid van God, de aanhef van zondag 5, als aan het begin van zondag 6, waar opnieuw gesproken wordt over de rechtvaardigheid van God, is de insteek dus precies hetzelfde. Dat blijkt trouwens niet alleen uit de inleiding van deze twee zondagen, waardoor ze dus ook nauw met elkaar verwant zijn. Je zou kunnen zeggen, het is een Siamese tweeling. Maar ook in de manier waarop vervolgens uiteen wordt gezet wat het werk van de middelaar niet is. Dat is zondag 5, kijk maar mee, vraag en antwoord 13 en 14, daar staat: maar kunnen wij dan door onszelf betalen? Is het antwoord nee, in geen allerlei wees. En maken de schuld ook dagelijks meerder. En vervolgens die vraag die daarop volgt, kan dan ook ergens een bloot schepsel, we zagen toen dat daarmee bedoeld wordt, een engel of een ander wezen gevonden worden dat voor ons betalen? En is het antwoord weer opnieuw, nee. Want ten eerste wil God aan geen ander schepsel de schuld straffen die de mens gemaakt heeft. Het gaat dus om een middel, die is er niet, en daar tegenover staat straf. Wat opvalt, en dan kijk ik even naar zondag 6, die twee vragen, 17 en 18, is dat precies daar ook diezelfde vragen worden gesteld. Niet naar een middel, maar naar de middelaar. Waarom moet hij tegelijk waarachtig God zijn? Opdat hij uit kracht van zijn godheid de last van de toren van God, de straf, aan zijn mensheid zou kunnen dragen. Tegenover het negatieve komt nu het positief. Alle middelen worden afgewezen en de enige middelaar wordt aangeprezen. Zo ook in 18. Wie is deze middelaar die tegelijk waarachtig God en waarachtig en rechtvaardig mens is? Tegenover geen bloot schepsel, niemand, staat die heerlijke naam. Onze Heere Jezus Christus. Je ziet dat parallel ook bij de slot van beide zondagen. Slot van zondag 5, daar klinkt die vraag, wat moeten wij dan voor een middelaar en verlosser zoeken? Zulk een die een waarachtig en rechtvaardig mens is, nochtans ook sterker dan alle schepselen, dat is, die ook tegelijkertijd waarachtig God is. Waar en wie moeten we dan zoeken? En zonder dat zijn naam wordt genoemd, wordt hij helemaal uitgetekend. En aan het slot van zondag 6... komt eigenlijk die vraag weer terug. Waar moeten we hem dan zoeken? En dan is het antwoord, kijkt u maar mee, vraag 19. In het heilig evangelie. Prachtig gewoon. Tegenover het negatieve, zondag 5, stap voor stap. Het positieve in zondag 6, stap voor stap. Wat trouwens ook opvalt, is dat er eigenlijk twee vragen steeds worden gesteld. Wie is de middelaar? En wat is een middelaar? Eigenlijk zeg ik het in de verkeerde volgorde. Eerst wordt er gevraagd, wat is een middelaar? Wat hij niet is? Zondag 5. En wat hij wel is, zondag 6. En als laatste, wie is de middelaar? Onze Heere Jezus Christus. De Heidelberger Catechismus brengt het werk van Christus op deze manier ter sprake. Vanuit de achtergrond was er uw enige troost. En continu cirkelen die twee vragen, als ik het vanavond eens zo mag zeggen, die vraag, wat is de middelaar en wie is de middelaar, rondom dat belangrijke woord wat we de vorige keer ook zagen bij de behandeling van zondag 5, dat woord gerechtigheid of rechtvaardigheid, dat merkwaardige woord, dat weerbarstige woord. Dat woord waarvan we zagen als dat buiten het evangelie, buiten het werk van Christus aan de orde wordt gesteld, dan verdoemt dat woord ons. Dan plaatst ons dat woord gerechtigheid, godsgerechtigheid onder het oordeel van God. Dan worden we God voor God gedagvaard. Schuldig verklaard. En blijft er niets anders over dan de wee mij, dat ik verga. Het is datzelfde woord wat de catechismus gebruikt om de heerlijkheid van een Christuswerk en Christuspersoon uit te tekenen. En wij zagen de vorige keer dat dat ook in lijn is eigenlijk van het Nieuwe Testament. De opbouw van de Romeinenbrief hebben we toen gezien. Dat wanneer Paulus spreekt over Gods rechtvaardigheid buiten Christus, hij uiteindelijk tot de conclusie komt dat de gehele wereld voor God verdoemelijk is. En alle mond, dus ook uw, jouw en mijn mond, gestopt wordt voor God. Dat we dus geen been meer hebben om op te staan en niets meer daartegenin kunnen brengen. Dat we God gelijk moeten geven in dat oordeel over ons leven. En wij zagen toen ook bij zondag 5 dat het woord gerechtvaardigheid door Paulus op een andere manier ook wordt gebruikt. Dat begon met dat woordje maar. Nu is de rechtvaardigheid van God geopenbaard zonder de wet. Hebben de getuigenis van de wet, namelijk de rechtvaardigheid van God die door het evangelie is. Je zou kunnen zeggen Romeinen 3 is zondag 5, voor een belangrijk deel. En zondag 6 is voor een belangrijk deel Romeinen 4. Er is nog iets wat opvalt trouwens in de opbouw van deze zondagen. En dat is dat niet alleen die twee zo sterk bij elkaar worden gehouden. Maar dat daardoor ook heel sterk geconcentreerd wordt, ingezoomd wordt, uitvergroot wordt. Het werk van de Heer Jezus Christus als middelaar. Houdt u dat wel goed in uw achterhoofd? Dat Oud en Nieuwe Testament veel breder spreekt over het werk van de Zoon van God. Ik noem er zomaar even één facet, wat heel nadrukkelijk ook doorklinkt in de schriften. Namelijk dat de Zoon van God samen met de Vader en de Heilige Geest alle dingen geschapen heeft. Het is met name het Nieuwe Testament dat heel sterk benadrukt. Denk alleen maar jongelui aan die eerste versen van het evangelie van Johannes. In het begin was het woord was bij God, het woord was God. Alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt. En zonder hetzelfde, zonder het woord, is er geen ding dat gemaakt is. Ook de Zoon heeft dus de bloemen, de dieren, de vogels, hemel en aarde geschapen, samen met de Vader en met de Heilige Geest. Dat de Heidelberger Catechismus dat facet van het werk van Jezus Christus, de Zoon van God, laat liggen, heeft natuurlijk ook alles te maken met het thema van de Heidelberger Catechismus, namelijk die ene vraag: wat is nu uw enige troost in leven en in sterven? Daarom kiest de Heidelberger Catechismus ervoor om verschillende andere facetten van het werk van de Zoon van God, die wel doorklinken in het geheel van de schrift, te laten liggen. En met recht mag de Heidelberger Catechismus die keus maken. En dit moment uit het werk en het leven van de Heer Jezus Christus sterk op de voorgrond te plaatsen. Omdat het ons wil vertroosten. Uit wil leggen wat het betekent dat wij het eigendom van Jezus Christus zijn of door genade kunnen worden. Wat opvalt trouwens, als we nu bij zondag 6 zijn aangekomen, is dat de Heidelberger Catechismus nog even wacht met het noemen van zijn naam. Eerst wordt helemaal uitgelegd wat de middelaar heeft gedaan. En zonder zijn naam te noemen, wie hij is, waarachtig God en waarachtig mens. En deze manier van naar de orde stellen, dat heeft ook een achtergrond, ik laat veel daarvan liggen. Maar ik wil het vanavond toespitsen op één facet wat heel nadrukkelijk de opstellers van Heidelberger Catechismus voor ogen hebben gestaan. Zij waken ervoor om zomaar even plomp verloren de naam van de middelaar te noemen, Jezus Christus. En dan de stap te maken naar zondag 7. Zondag die uitlegt wat het ware geloof is. Eerst wordt heel rustig, stap voor stap en ordelijk uitgelegd hoe Christus gebruikt kan worden En dan pas wordt de stap gemaakt naar het middel waardoor Christus gebruikt kan worden. Er ligt een hele mooie lijn ook naar het geestelijke leven. Mag ik die lijn vanavond eens in alle rust even trekken? De Heilige Geest neemt er de tijd en de rust voor. Om wanneer de Heere in jouw leven gaat werken of in uw leven gaat werken, eerst stap voor stap uit te leggen wat de betekenis van Christus werk en persoon is, voordat hij door het geloof wordt omhelst. Zodat het geloof zich zometeen niet hoeft af te vragen, hoe moet ik hem nu gebruiken? Maar dat het geloof weet waarvoor het Christus mag gebruiken. Daar kom ik straks even op terug. Het is dus meer dan alleen maar een ordelijke manier van uitwerken, zodat je dat ook op een andere manier kan doen. Nee, hier vinden we ook een stuk pastorale zorg, een manier van geestelijk leiding geven. En laten we even maar kijken, gemeente, waarom de helpstellers van de Heidelbergen Catechismus dat doen. Wat opvalt trouwens, is dat ze eerst beginnen in zondag 6 bij de vraag waarom moet hij waarachtig en rechtvaardig mens zijn. Eerste vraag van zondag 6. Ook daar is over nagedacht. Men steekt niet hoog in bij Jezus God zijn. Maar eerst bij zijn waarachtig en rechtvaardig mens zijn. Dat had alles te maken met de vraag waarmee zondag 5 en 6 deze eenheid werd ingezet. Namelijk, aangezien wij dan naar het rechtvaardig oordeel tijdelijk en eeuwige straf verdiend hebben, is er dan enig middel waardoor wij deze straf zouden kunnen ontgaan en wederom tot genade komen. De vraag, de toon is daarmee gezet met het stellen van die vraag aan het begin van zondag 5. Christus werk wordt benaderd vanuit de achtergrond. Is er nog enig middel waarom wij deze verdiende straf zouden kunnen ontgaan? En tegen de achtergrond van die vraag, het oordeel wat daarmee wordt beleden tegenover de Heer, begint de Heidelbergen Catechismus in alle rust uiteen te zetten wat een middelaar precies is. Hij wordt niet allereerst getekend in zijn hoge komaf als de Zoon van God, van eeuwigheid en tot eeuwigheid, waarachtig God. Maar hij wordt voorgesteld als een van ons. Een man van smarten, verzocht in krankheid. De onwaardigste onder de mens. Waarachtig mens, opdat hij ook waarachtig echt heeft geleden. Mag ik dat heel even aanstippen, gemeente, en dan wil ik vanwege de tijd verder gaan naar de kern van de preek vanavond. Maar het overkomt je wel eens als predikant, en ik denk dat ouderen dat ook wel herkennen, als je heel concreet met je jongeren, met je catechisanten gaat spreken over het lijden en sterven van de Heer Jezus Christus. Dat hij waarachtig leed. Op dezelfde manier de pijn ervoer zoals wij dat ervaren. Dezelfde gevoelens heeft gekend wanneer wij angstig zijn en dan nog dieper. Weet wat het is om eenzaam te zijn, zoals er onder ons verschillende zich eenzaam weet. Ook thuis, in de kring van de familie of binnen het huwelijk. Aan de lijve heeft ondervonden wat de Godverlatenheid betekent. Dat je vroeg of laat de opmerking krijgt van een jongere, ja maar dominee, hij is toch ook waarachtig God. En dat is iets wat de Heidelberger Catechismus in navolging van de schrift zo, op die manier en op dat moment nooit zou zeggen. Omdat daarmee de gedachte wordt gewekt, mag ik het eens zo zeggen vanavond, gemeente, zodat de jongeren het ook begrijpen. Dat wat er gebeurde in Gethsemane, het proces van Caiaphas en Herodes, uiteindelijk alleen maar toneelspel is geweest. Maar hij stond daar als waarachtig mens. Het zweet dat druppelde over zijn voorhoofd, wat vermengd werd met zijn bloed, als waarachtig zweet. En waarachtig bloed. De angst die door zijn ziel als een zwaard sneed, als waarachtige angst, doodsangst. De verbazing die hem aangreep, toen hij stond voor de hof van Gethsemane en Jezus zeer verbaasd werd, als waarachtige verbazing, je mag ook lezen, verbijzering. Voor het eerst in zijn leven ervoer hij, kwam het op hem af, als een aangrijpende ervaring wat het betekent waar hij zo meteen inkomt. De Godverlatenheid, het buigen van zijn hoofd onder het recht van zijn vader, het verbrijzeld worden door zijn vader, dat verbijsterde hem. Daar werd hij bang van. En onder die last boog hij, kroop hij door het stof. Geen toneelspel, maar oprecht, onnozel, onschuldig, je van geen kwaad bewust wetend lijden. Daarom werd hij mens, zodat hij volledig in staat was, tot in zijn gevoelsleven toe, met al zijn emoties, om waarachtig te lijden en waarachtig te sterven. Hij blies de laatste adem uit. En boog koninklijk het hoofd om zijn leven te leggen in de handen van zijn vader. Mag ik vanavond die vraag gewoon eens in alle eenvoud aan u stellen, en ik stel hem ook aan mezelf, gemeente. Maar wanneer heeft dat nou ons voor het laatst echt aangegrepen? Dat diepe besef dat Jezus waarachtig leed. Wat lijden is, zien we in onze tijd op een hele indringende manier naar ons toe komen. En je merkt het in de media, en je betrapt jezelf er soms ook op, of niet? Dat we het lijden soms ook moe zijn. En dat er daarom ook in de nieuwsvoorziening vaak gezocht wordt naar de meest schokkende foto's, schokkende beelden, om ons gemoed nog te kunnen prikkelen. Maar moeten we vanavond ook niet tegen onszelf zeggen en tegen elkaar zeggen: is ons gemoed en is ons gevoel, is ons hart ook niet zo afgestompt, dat het lijden van de Zoon van God, Jezus uit Nazareth, waarachtig mens, ons eigenlijk weinig tot niets doet. En is dat ook geen zonde? Is die zonde misschien eigenlijk niet zwaarder en erger dan zonde waar wij op dit moment wel van schrikken? Overspel, doodslag, andere vormen van vergrijp. Moet dat ons vanavond niet aangrijpen? Even dat moment op Golgotha, gemeente. Wanneer Jezus die grote roestige spijkers dwars door zijn handen en door zijn voeten voelt heen gaan. Hij voelt dat. Opgehangen wordt in zijn wonden. Dat Marcus dan zo even de loopste opmerking maakt. En het volk stond en zweeg stil. Heb je jezelf daar al een keer tussen zien staan? Zwijgend. Omdat het je niets doet. Als toeschouwer. Afstand houdend. Onbewogen. Kil. Zonder liefde. Wat hij waarachtig mens is, gemeente, is niet alleen het indringende in het lijden, maar daardoor komt het lijden ook zo indringend dichtbij. Eén van ons hing aan het kruis. En dat niet alleen, zondag 6 maakt ook duidelijk dat dat alles te maken heeft met de aard van de zonde. Kijkt u maar even met me mee naar het tweede gedeelte van dit antwoord. Er staat, omdat de rechtvaardigheid van God vorderde, dat de menselijke natuur die gezondigd had voor de zonde betaalde. En dat een mens zelf een zondaar zijnde niet kon voor anderen betalen. Het is Gods rechtvaardigheid die dat eist. Nog voordat er gesproken wordt over de gewilligheid van de Heer Jezus Christus om te gaan lijden en sterven, dat komt later aan de orde in de Heidelberger Catechismus, dat hij zelf ook wilde lijden, steekt de Heidelberger Catechismus heel nadrukkelijk in bij God die dit vordert. Gods eis staat op de voorgrond. Voordat er nog gesproken wordt over ons behoud, over het plaatsbekledend werk van Jezus de Middelaar, benadrukt de Heidelberger Catechismus heel sterk dat God dit eist. Wat opvalt in zondag 6, laten we het maar even bekijken, gemeente, is dat dit niet al zomaar een toon is die even aan het begin van zondag 6 wordt aangeslagen. De Heere God voorop, God eist dit. Maar dat dat voortdurend terugkomt ook in het vervolg van zondag 6. Kijkt u maar mee bij vraag en antwoord 17. Waarom moet hij dan tegelijk ook waarachtig God zijn? En dan wordt er gesproken op dat hij uit kracht van zijn godheid, dan staat er niet om ons dan vervolgens te kunnen verlossen, want dat is alleen het werk van de Heere Jezus die kan ons zalig maken. Daarom moet hij God zijn. Er is nog helemaal niets van ons bij. Het lijkt wel alsof de Heidelberger Catechismus zich op dit moment niet eens bekommert over onze zaligheid. Want dan staat er vervolgens in dat antwoord op dat hij uit kracht van zijn godheid, en dan komt het weer, de last van de toorn van God aan zijn mensheid zou kunnen dragen. En dan pas wordt er wat gezegd over ons, dat zullen we zo meteen wel zien. De Heidelberger neemt het dus op voor Gods eer. Plaats dat op de voorgrond. Neemt het daarvoor op. En in het verlengde van Gods eer wordt er pas gesproken over onze zaligheid. Mag ik even twee lijnen trekken? Stond dat nou ook bij u op de voorgrond toen u voor het eerst, als u terugkijkt, de toevlucht mocht nemen tot de Heere? Niet eens je eigen behoud. Je eigen zaligheid. Maar de eer van God. En het recht van God. Laat ik een anekdote vertellen om ook aan onze jongeren duidelijk te maken wat ik nou precies bedoel te zeggen. Jongelui, het gebeurde me een keer. Je weet dat trouwens, bij de uitgang dan geef je altijd de dominee de hand voordat je weggaat. En dat geldt denk ik ook voor broeder Voorthuis. Dat geef je soms ook een moment om even achter te blijven. En er zijn verschillende jongeren die er ook dankbaar gebruik van maken om even nog wat te vragen. Het overkwam me een keer in een van de andere gemengd. Dat een van mijn catechisanten ook achterbleef. En hij zei, dominee, ik wil u iets heel persoonlijks vragen. Ik deed de deur dicht. En stond hij voor me, opgeschoten, jonge puberteit. Hij zegt, dominee, hoe kan ik bekeerd worden? Nou, dat is een vraag die krijg je helaas niet elke week. En je bent natuurlijk maar wat blij als een jongere of een oudere zo'n vraag stelt. Hoe kan ik bekeerd worden? Mag ik even, voordat ik het verhaal verder vertel, die vraag bij u leggen? En ik kijk ook met een schuin oog naar de jeugdleiders. Wat voor antwoord zou jij nu geven? Ik hou even stil, dan kun je nadenken. Hoe kan ik bekeerd worden? Wat voor antwoord geef je dan? Want dominee, hoor ik iemand zeggen, ik zou hem direct naar de Heer Jezus wijzen. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik die neiging ook op dat moment even voelde. Maar ik aarzelde en ik vroeg aan hem, waarom wil je bekeerd worden? En toen keek hij me aan en toen zei die dominee, ik wil niet naar de hel. Als je zo'n jongen direct naar het kruis had gestuurd, stond hij bij het kruis zonder te weten wat hij moest doen. Angst brengt ons niet bij de zaligmaker. Alleen het besef dat ik tegen God gezondigd heb. Een goeddoend God. Dat bewerkt plaats in mijn leven. En ook in jouw leven. Voor het werk van de middelaar. En dat is nou de achterliggende gedachte in zondag 5 en 6. Om zo sterk op te komen voor de eer. En het recht van God. Opdat we zo meteen, laten we maar even kijken gemeente, bij vraag en antwoord 18 ook duidelijk krijgen wat nu eigenlijk de middelaar is. Daar staat, wie is dan deze middelaar die tegelijk waarachtig God en een waarachtig rechtvaardig mens is? En dan staat er, onze Heer Jezus Christus die ons van God tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en tot een volkomen verlossing beschikbaar is. Nee, geschonken is, van God geschonken. Wat Gods recht eist, namelijk een volkomen betaling. Datzelfde recht van God geeft ook een volkomen middelaar. Wat klinkt hier ook meteen een stuk zekerheid en vastheid in door in zondags is. Dat is geen vaag Jezusgeloof. Een luister op de klank af. Nee, hier wordt kort en zakelijk rustig uitgestald van wie deze middelaar ons geschonken wordt. Ik kom zo meteen terug op dat woordje ons. Maar ik wil nu even de vinger leggen bij dat woord geschonken. Dat is ook echt een geschenk. Dat is niet zomaar iets van, nou ja, goed dominee, we zijn allemaal zondaren, we gaan naar de Heer Jezus, we belijden onze schuld, we krijgen vergeving en dan zit het wel goed. Nee, tegenover die woorden, Gods gerechtigheid eist, vordert, vraagt, staat wat God schenkt. Ook dat is Gods eer. Dat hij die middelaar schenkt. En door dat woordje schenken wordt meteen ook duidelijk dat het hier dus gaat om een unieke middelaar. Laat ik maar eens een voorbeeld geven uit het dagelijks leven. Jongelui, je hebt dat denk ik ook wel eens een keer gelezen trouwens in de laatste maanden ook. Hè, die onderhandeling in het Midden-Oosten rondom Syrië. Verschillende bemiddelingspogingen zijn er ondernomen. Mensen die daarvoor zijn aangesteld en die dan vervolgens tussen het ene land en het andere land gaan vliegen. Hier de voorwaarden horen en daar de voorwaarden horen. En vervolgens gaan kijken of het niet mogelijk is om wat water bij de wijn te doen. Zodat beide partijen toch het gevoel houden dat ze niet in hun eer gekrenkt zijn. En het tegelijkertijd ook mogelijk is om de wapens te laten zwijgen en vrede voor zover dat mogelijk is ook te kunnen bewerken. De een geeft wat en de ander geeft wat en de volgende krijgt wat en die ander die krijgt wat. En op die manier wordt er dan uiteindelijk een bemiddeling tot stand gebracht. Nou, hier gaat het dus heel anders. Hier zijn er inderdaad ook twee partijen. De een staat helemaal in de schuld. En die beleidt dat ook aan het begin van zondag 5, we lezen dat nog maar eens even, daar staat niet aangezien wij, God en ik, nee, aangezien wij, u en jij en ik, dan naar het rechtvaardig oordeel van God, tijdelijk en eeuwige straf verdiend hebben. God wordt daarin ook vrijgesproken. Hij staat onschuldig daarin. De schuld ligt dus helemaal aan mijn kant. Tegen de achtergrond van die belijdenis klinkt dan in één keer de troost door in zondag 6. Uitgerekend die andere partij bij wie ik in de schuld sta, die het recht heeft om mij verloren te laten gaan. Van die kant komt die hand om die middelaar te schenken. Wat is dat niet alleen een belangrijk woord, gemeente, als het gaat om het werk van de Heer Jezus Christus. Eén en al geschenk. In de kribbe, Gods onuitsprekelijke gaaf. Wandelend onder de mensen als een die goed doet, Gods onuitsprekelijke gaaf. Als hij zijn handen uitsteekt om zich gewillig te laten binden, Gods onuitsprekelijke gaaf. En als hij zijn armen spreidt om zich te laten kruisigen, Gods onuitsprekelijke gaaf. Maar zondag 6 zoekt nu al, en ik wil even die lijn met u doortrekken, de persoonlijke toespitsing. Houdt u dat woordje schenken even vast, dan kijken we alvast even naar zondag 7. Kijkt u maar even met me mee. Er staat in zondag 7, wat is een waar geloof? Een waar geloof is niet alleen alles waardoor, is niet alleen weten of kennis waardoor ik alles voor waarachtig houd, wat ons God in zijn woord geopenbaard heeft, maar ook een vast vertrouwen in het welk de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt, dat niet alleen anderen, maar ook mij, vergeving der zonde, eeuwige gerechtigheid en zaligheid aangenomen, nee, van God. Ik lees het toch goed, gemeente? Van God geschonken is. Het geloof hoeft niets te pakken. En het geloof wil ook niets pakken. Dat hoort niet bij het geloof. Pakken. Het geloof is de hand van de bedelaar. Die alleen maar wil ontvangen. Wat is dat toch een heerlijke middelaar, gemeente. Helemaal afgestemd op lege handen. Lege harten. En een leven vol schuld. Ja, als het geloof de middelaar ziet, dan gelooft het geloof vanzelf. Het ontleent zijn kracht uit de volkomenheid, de dierbaarheid, de gewilligheid van de middelaar die ons van God geschonken is. En daar ligt toch vanavond ook de grond om met vrijmoedigheid te geloven in hem. We hoeven geen Jezus te pakken. Er wordt een Jezus geschonken. Door God geschonken. Mag ik het vanavond eens zo zeggen, gemeente, als het geloof gelooft, heeft het niet eens door dat het gelooft. Het heeft zijn handen vol aan God in Christus. En letten we dan eens even op, gemeente, nog even terug naar zondag 6, wat er over die middelaar nou precies gezegd wordt. Het is niet alleen een middelaar die helemaal afgestemd is op het leven. Er werd in vraag en antwoord 17 ook gezegd over die middelaar, opdat hij uit kracht van zijn godheid de last van de toren van God aan zijn mensheid zou kunnen dragen. Dat is het ene facet van het werk van de middelaar. De last van de toren van God zou kunnen dragen. En ons de gerechtigheid en het leven zou kunnen verwerven en wedergeven. Let u er even op de samenhang hier van die woorden. Het een kan in dit antwoord niet zonder het ander. Er staat allereerst het negatief. Dat hij uit kracht van zijn godheid de last van de toorn van God zou kunnen dragen. Je mag het ook zo zeggen vanavond. Deze middelaar is bij machte geweest en dat heeft hij ook bewezen. Om de volle last van de toorn van God ten volle tot het laatste moment te dragen. Hij bezweek niet halverwege. Al werd hij verbrijzeld, hij ging er niet aan onderdoor. Maar wanneer hij opklimt uit die drieurige duisternis, waar hij de last van de toren van God doorleefd heeft als waarachtig mens, was hij bij zijn volle bewustzijn. Sprak zijn moeder aan. Vrouw, zie uw zoon. Zoon, zie uw moeder. Keek als kind in de ogen van zijn vader. Bad het kindergebedje uit Jezus' dagen. Vader, in uw hand beveel ik mijn geest. Hetzelfde gebed qua toon en inhoud wat onze kinderen op dit moment misschien thuis bidden. Ik ga slapen, ik ben moe. Blies de adem uit en legde zijn hoofd in de schoot van zijn vader. Triomferend. Volkomen weggedragen. De last van de toren van God achter zich gelaten. Kijk, gemeente, dan wil ik toch vanavond wat gaan separeren op dit punt. Onderscheid gaan maken, ook onder ons. Er is een vorm van godsdienst die alleen maar daar de ogen op richt. Als mijn zonden maar vergeven zijn. Als mijn schuld maar verzoend is. En dan houdt het op. En dat kan heel licht, mag ik de termen van vandaag maar eens gebruiken, gewoon heel evangelisch. Kies je voor Jezus, dan zijn je zonden vergeven. Het kan ook heel zwaar. de weg en met bevindingen en met vertroostingen en met termen en met uitdrukkingen. Maar als de aandacht alleen maar daarop is gevestigd, dan onteren we Christus in de volkomenheid van zijn middelaarswerk. Want de zin gaat verder. Er staat en, niet of een keer later, er staat en ons de gerechtigheid en het eeuwige leven zou kunnen verwerven en wedergeven. De middelaar is niet alleen de persoon die de last van Gods toren weghaalt in mijn leven, maar in die beweging waarmee hij de toren van God weghaalt over mijn leven, is ook tegelijkertijd die andere beweging die daarvoor iets heel anders in de plaats geeft. Ik lees dat toch goed vanavond, gemeente. Daar staat ons, daar heb je dat woord, de gerechtigheid. Verwerf. En geef. Ik zeg het maar weer overnieuw, gemeente, misschien ten overvloede. Hier komt dus opnieuw helemaal niets. Helemaal niets van ons erbij. Ja, wat zouden we eigenlijk nog kunnen inbrengen? Aangezien wij naar het rechtvaardig oordeel van God tijdelijk en eeuwige straf verdiend hebben, laten we die toon vasthouden ook hier. Dan hebben we toch niets meer aan te brengen. Dan kan ik mezelf toch niet meer op de been houden met wat gemoedstoestanden. Met een weg, met een gevoel, met een emotie. Of met iets wat me door een ander is aangepraat. Dan gaat het om die zekere woorden. Schenken, wegnemen, wedergeven. Mag ik eens een voorbeeld geven om dat duidelijk te maken? Zo rond een dienst als deze en ook door de weeks in de gemeente, dan zie je nogal het nodige gebeuren. Oogcontact tussen jongeren, lichaamstaal. Een meisje dat verliefd is op een jongen uit onze gemeente of omgekeerd. Maar je hebt nog geen zekerheid. Het enige dat vanavond zekerheid biedt, zal ik het eens laten zien, is een ring. Die heb ik gekregen van mijn vrouw. Nou, dat is de zekerheid van zondag 6. Niet een gevoel, iets wat ik mezelf heb aangepraat. Maar een middelaar die geschonken is, die ik mocht ontvangen, van God geschonken. En die in mijn leven drie dingen heeft gedaan. De schuld weggenomen, de gerechtigheid gegeven, waardoor ik in die middelaar recht voor God kan staan, God in de ogen kan kijken door te zien op de middelaar. In de wetenschap dat God in het zien van zijn zoon recht mij in de ogen kan kijken. En dan staat er nog iets. En het leven met de Heere zou kunnen verwerven en wedergeven. Hier wordt al heel sumier, dat wordt later in de Heidelberger Catechismus op een hele ontroerende manier verder uitgewerkt. Kort samengevat wat de gemeenschap met Christus nu ten diepste is. Die drie dingen. Schuld wegnemen. Gerechtigheid geven. En het leven schenken. Mag ik vanavond aan het einde van de dienst zomaar even die vraag aan u en mijzelf stellen. En ik stel hem ook heel nadrukkelijk in de richting van de avondmaalgangers. Toets jezelf er vanavond eens even aan. Of je zo de Christus de schrift er ook mag kennen. Je gaat er dus niet meer over de verhalen. De Heere gebruikt in het leven van iedereen een eigen wijze om hem of haar te brengen bij God. Dat heeft te maken met je afkomst, met je leeftijd, met je karakter, met je levenssituatie. En het heeft ook alles te maken met de soevereiniteit van God. Maar ik wil het vanavond dus gewoon heel dicht aan u en ook aan mijn hart leggen. Door te kijken naar de grondhouding. Die altijd de dragende grond is in de omgang met Christus zelf. Erken je vanavond nou in zondag 5. Aangezien ik naar het rechtvaardig oordeel van God tijdelijk en eeuwige straf verdiend heb. Die houding kom je toch nooit te boven, of wel soms. Dan hoef je vanavond toch niet even diep in je geheugen te gaan graven om na te denken, ja dominee, dat was toen en dat waren 10, 20, 30 jaar geleden. Nee, dat is als het goed is, nu. Al mag je de Heere al 10, 20, 30 of 40 jaar kennen. De houding gaat niet in het gericht met uw knecht. Want niemand die leeft kan voor uw aangezicht bestaan. Die houding is juist ook zo belangrijk, gemeente. Mag ik het u zo zeggen, om raad te weten met het middelaarswerk van de Heere Jezus Christus, juist voor het leven nu en vandaag. Om oog te krijgen dat hij niet alleen plaatsbekledend de toren en de last van Gods toren heeft weggedragen. Maar om ook de troost te ondervinden, en ik wil vanavond als laatste dan nog toch even naar kijken, om ook de troost te ondervinden in die laatste woorden van vraag en antwoord 17. Ons de gerechtigheid en het leven. Het leven. Weder te geven. Te schenken. Dat betekent aan het einde van de preek ook die hele indringende vraag. Of je het leven ook echt kent. Of je Christus kent. In hem is toch het leven. Dit is het eeuwige leven dat zij u, God, kennen. En Jezus Christus, die gij gezonden hebt. Amen.